Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu People Power, Glenn van der Burg.
Met een structureel krappe arbeidsmarkt is de belofte dat technologie dat wel even gaat oplossen. We investeren dus massaal in digitale technologie, maar de productiviteit die blijft achter. Apps, AI en allerlei systemen beloven tijdswinst, maar kosten vaak meer tijd dan ze opleveren. Waarom maakt slimme tech ons nog steeds niet echt heel veel sneller? En wat moeten we dan wel doen om technologie echt productief te maken? Ik heb drie leuke gasten in de studio. Hajo Reijers is er, hoogleraar Business Process Management en Analytics bij de afdeling Informatica van de Universiteit Utrecht. Randy Dommerholt is er, manager Learning and Development bij Alliander. En Joop Schippers is er, fijn dat hij weer terug is. Ondertussen emeritus hoogleraar arbeidseconomie aan de Universiteit Utrecht. Fijn dat je luistert.
Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
Hajo, Randy en Joop, leuk dat jullie er zijn. Eerst maar even bij het zuur beginnen. Hè? Want het is nogal een gloomy begin van deze aflevering, Hajo. We investeren heel veel geld. Dat zal iedereen gelijk herkennen. Er komt elke keer weer wat nieuws op onze apparaten. Of we krijgen weer nieuwe apparaten en robots en weet ik veel wat allemaal. Maar de arbeidsproductiviteit die blijft achter.
Dat klopt. Dat is inderdaad een... voor iedereen die, denk ik, werkt met die technologie, is dat niet helemaal een verrassing. Ik denk dat het ook al iets is dat we eigenlijk al heel vaak zien en heel lang zien met informatietechnologie. Dat die investeringen eigenlijk maar heel moeilijk vertaald worden in productiviteitsgroei. En daar zit van alles achter. Een van de dingen die spelen, maar ik weet dat Joop daar ook het nodige aan kan toevoegen, is dat er heel veel veranderingen, investeringen nodig zijn voordat eigenlijk dingen gaan renderen. Er is een beroemde econoom die werkt in Amerika, Erik Brynjolfsson, en die noemt dat de J-curve. Dat wil zeggen dat je eerst een tijdje, en dat is het rondje van de J, eerst eigenlijk een tijdje een dip ziet voordat er eigenlijk pas over langere tijd eigenlijk iets gaat renderen. En dat heeft ermee te maken met dat als je informatietechnologie toepast, dat je eigenlijk aan iets sleutelt dat veel groter is dan één of enkele taken die mensen doen. Er zit eigenlijk een heel systeem omheen of een heel werkproces omheen. Je zult mensen moeten opleiden. Je zult waarschijnlijk ook erachter komen dat je allerlei basale dingen nog beter moet regelen voor je überhaupt plezier kunt hebben van die AI bijvoorbeeld. Want dat hoor je ook heel veel, is dat de kwaliteit van de data eigenlijk op orde moet zijn. Dat wil zeggen dat je eigenlijk eerst een tegenovergesteld effect ziet. Dat je een lange tijd ziet dat eigenlijk arbeidsproductiviteit omlaag gaat. Voordat
je bent eerst gaan leren. Je moet eerst heel veel investeren vanuit je organisatie. Dus je koopt niet een ding of je koopt niet wat software en dan komt het goed. Je moet eerst heel veel investeren voordat je aan die opgaande lijn van die curve terechtkomt.
Precies.
Nou Joop, bestudeer jij de arbeidsmarkt al een tijdje en nog steeds. Ik zit een beetje terug te denken toen ik, ik ben ook al geen 25 meer. Toen ik stage ging lopen, toen hadden we de eerste computers. Ik werkte toen liep stage bij een bank. En die hadden uitgaand betalingsverkeer, internationaal en inkomend. En de ene helft was geautomatiseerd. Die hadden dus terminals. Mm-hmm. Dat zijn zeg maar computers zonder computer eraan. En de andere helft niet. Daar ging alles nog met de hand. Maar ga jij mij nou vertellen over die hele lange periode dat we er eigenlijk niet zo heel veel mee op zijn geschoten?
Nou, in eerste instantie dus niet. Want die tijd van die eerste computers kan ik mij ook nog heel goed herinneren. En dan werd de doos uitgepakt en dan hadden we een computer. En dan dacht je, ja, waar zullen we dat die eens voor gaan gebruiken? Nou, en dan zei er iemand van, nou, ik wil er wel op typen. En een ander die zei van, nou, ik wil wel een catalogus maken van de boeken. dat zijn natuurlijk dingen die waren eigenlijk al heel bekend binnen organisaties. Ik bedoel, er waren secretaresses die konden op een elektrische typemachine heel snel typen. Dus dan ging je een typemachine van bij wijze van spreken 700 gulden toen nog, ging je vervangen door een computer van 1500 gulden. Dat moet je dan eerst allemaal terugverdienen.
Om vervolgens mensen te laten typen die veel langzamer typen dan secretaresse.
Die computer die kon al wel een aantal dingen. Alleen wij wisten vaak ook nog niet wat je ermee kon. Dus je hebt niet alleen, omringende investeringen nodig in hardware, in software enzovoorts. Hadden we natuurlijk met de industriële revolutie ook. Ik bedoel, de eerste machines die konden dan bij wijze van spreken, daar kon je wel wat mee produceren. Maar ze waren ook enorm gevaarlijk. Dus er vielen ook ontzettend veel slachtoffers van arbeidsongevallen vielen erbij. En dat soort dingen, dat heb je dus, ik bedoel, niet in termen van slachtoffers, maar wel in termen van kosten, had je dus met de eerste technologie die werd toegepast ook. Je hebt eigenlijk een nieuwe generatie nodig die zich kan voorstellen wat je met die software, met al die investeringen kunt doen, wil het ook echt gaan renderen. Want Hajo noemde net data. Er waren natuurlijk wel data, maar dat waren data die waren verzameld vanuit het perspectief. En dan gaan we die straks intypen in lijsten en noem het allemaal maar op. Maar niet vanuit de achtergrond van, maar dan kun je ze met elkaar combineren en dan kun je dus dingen vinden die we nog niet eerder gevonden hadden. We hadden er nog niet eerder naar gekeken, maar dan moet je dus wel op een gegeven moment op het idee komen. Dus het is minstens zo belangrijk om ook te investeren in de kennis en de mogelijkheden van de mensen die ermee moeten werken.
Maar heel simpel, hè? De arbeidsproductiviteit in Nederland wordt op een bepaalde manier gemeten. Mm-hmm. Jij weet hoe dat werkt. Hoe weten we dat?
Het bruto binnenlands product, en dan kijken met hoeveel mensen je dat doet.
Ja.
En als dus het bruto binnenlands product met 1% omhoog gaat en het aantal mensen blijft hetzelfde, dan is de productiviteit met 1% gestegen.
En je zou zeggen, we zijn nogal een tijdje aan het investeren in technologie, hè? In informatica-achtige dingen, computers, software, besturingssystemen, noem maar op, apps, telefoons. Als je nou kijkt naar hoe wij in arbeidsproductiviteit gestegen zijn per gewerkt uur, zijn we dan keihard omhoog gegaan?
Zo tot halverwege het eerste decennium van deze eeuw wel. En daarna zie je het stagneren. En na de crisis van 2013-14 zie je het eigenlijk wat achteruit gaan.
Oké, dus tot zo'n beetje 2005 gingen we omhoog en daarna naar beneden.
En daarna,
maar dat is, als ik dan denk, iPhone was 2000 ook rond die tijd, denk ik.
Ja, ja.
2008, 2007, zoiets. Die heeft dus niks gedaan. Terwijl we het allemaal een fantastisch apparaat vinden. Alle nieuwe technologieën sindsdien. En het is de laatste tijd ook in het nieuws. Hè? AI. Super beloftes. Maar doen ze onderzoek naar waar wordt het nou voor gebruikt. En heeft het nou een beetje zin. En de conclusie is eigenlijk. Nog niet echt.
Het heeft natuurlijk wel heel veel teweeg gebracht. Maar niet zozeer in termen van productiviteit. Maar wel in termen van consumptiemogelijkheden. Door al die mensen die. Je zus was in 1960 naar Australië geëmigreerd. En tot 2000 had je die bij wijze van spreken nog 1 of 2 keer gezien. Namelijk bij je bruiloft bij wijze van spreken. En bij het overlijden van een ouder. En voor de rest was naar Nederland komen of naar Australië gegaan. Dat was wel heel ingewikkeld en heel duur en heel ver weg.
Ja.
Tegenwoordig, als je een familielid daar hebt, je kunt gewoon elke avond bellen om te vragen van heb jij vanavond aardappelen gegeten of rijst of spruitjes of weet ik het wat.
Even FaceTime, kost niks.
Nee, precies. En het is voor bijna iedereen is het haalbaar. Dat soort dingen, dat is dus wel enorm toegenomen. Dus de kwaliteit van leven, en economen noemen dat dan vaak brede welvaart, die is wel heel erg omhoog gegaan. Ja. En het opvallende is dat dus heel veel van die technologie die geïntroduceerd is, de afgelopen decennia, die heeft wel geleid tot dit soort dingen. Dus ook de grootste aardrijkskundige onbenul, die kan nu naar zijn vakantiebestemming in de Dolomieten met de auto.
Je hebt het nu over mij, hè?
Ik noem niemand in het bijzonder. Ik dacht eigenlijk aan iemand anders.
Mensen zonder richting.
Die worden dus nu enorm geholpen door het feit dat je met al die apparatuur, dat je daar makkelijk kunt komen. Ook al heb je geen idee waar Italië ligt, maar je komt er toch. En dat was vroeger dus een probleem. En zo zijn er heel veel dingen. De wachttijd die je mist.
Dat snap ik, hè? Maar als je ziet hoeveel bedrijven en wij als individuen investeren in al die spullenboel en al die software en wat het allemaal kost. En als het dan vervolgens in euro's niet zo heel veel oplevert. Ja, dan denk ik, wat zijn we dan met z'n allen aan het doen? Hè? Even plat ouderwets economisch gerekend.
Ja, 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 ja. Nou ja, er is nog een dimensie die we nog niet genoemd hebben. Dat is dat door heel veel van dit soort investeringen er ook schoner geproduceerd kan worden. Er wordt bij wijze van spreken, er is veel minder snijverlies, om het zo maar even te noemen. Er worden minder schadelijke stoffen worden eruit gestoten. En dat is ook wel een bijdrage. Ook dan zie je niet, je ziet minder stoffen de atmosfeer ingaan, maar je ziet niet dat het bruto binnenlands product stijgt. Maar ook hier geldt weer, die brede welvaart, dat we al met z'n allen schonere lucht inademen, dat is ook wel een van de voordelen die er dus uit voorkomt.
Dus we moeten de techsector een beetje bedanken voor het feit dat we de brede welvaart omhoog is gegaan. Daar komt het een beetje op neer.
Nou, ik weet niet of dat hun doel was, maar dat is wel een van de effecten.
Ja. Er is misschien nog wel een belangrijke en wat optimistische kijk op dat concept van brede welvaart. Dat je dat niet alleen maar ziet als iets dat wij beter kunnen consumeren. Er zijn wel aanwijzingen dat bijvoorbeeld in de gezondheidszorg het gebruik van digitale technologieën een grote bijdrage hebben geleverd aan bijvoorbeeld het verhogen van de levensverwachting en ook de kwaliteit van leven. Er zijn studies bijvoorbeeld die laten zien dat doordat er meer informatie beschikbaar is, dat het makkelijker is, zeker in gebieden waar de gezondheidszorg niet op een heel hoog pijl staat, dat het veel makkelijker is geworden om symptomen bijvoorbeeld eerder te kunnen detecteren, waardoor mensen eerder hulp gaan zoeken bij hulpverleners en ook betere zorg in een vroeger stadium krijgen. Dat is niet onbelangrijk, lijkt me. Dat is ook dat is een groot maatschappelijk belang. Maar ik ben het wel met je eens dat die hoge verwachtingen die we eigenlijk al decennia hebben van informatietechnologie, dat ook nu met die hele hoge verwachtingen van over AI weer niet uit lijken te komen.
Ja.
Ik ga even naar Randy. Randy, jij werkt bij Alliander, een van de grote netbeheerders in Nederland. De grootste volgens mij van het stel.
Klopt dat.
Jullie hebben ongelooflijk grote uitdagingen. Want hoera, we zijn met z'n allen gaan verduurzamen. Veel meer elektriciteit. Maar daardoor is het net een beetje, staat een tikje onder druk. Dat noemen we dan netcongestie. Als je daar meer afleveringen over wil luisteren. Ik maak elke week zo'n beetje er eentje. Zo'n onderwerp is het. Dat vraagt heel veel van jullie organisatie. Het vraagt om aan te passen. Dat vraagt om uit te breiden met allerlei mensen. Je zou zeggen, die hele digitaliseringskant, die biedt heel veel kansen om het werk lichter, gemakkelijker, minder misschien ook te maken. Als je dit zo hoort, en dan gaan we zo naar de succesverhalen. Mm-hmm. Als je dit zo hoort, dat het eigenlijk eigenlijk geonderpresteerd heeft de afgelopen decennia. Is dat dan iets wat je herkent?
Ja, ik denk dat ik dat wel herken in onze organisatie. Wij hebben een hele grote IT-afdeling binnen onze organisatie die juist hiermee bezig is. Hoe kunnen we IT inzetten om te zorgen dat we onze productiviteit verhogen, maar ook om te zorgen dat we het net sneller kunnen leveren, sneller kunnen leggen, dat we verbeteringen zien op het werken buiten, zodat je veilig werkt. Om te zorgen dat we slimmer werken. Want we hebben ontzettend veel mensen nodig. Om die kabels te leggen. Om die middenspanningstations te bouwen. Als de mensen er niet zijn, dan moet je het ook op een andere manier kunnen doen. Dus dat is waar we zoeken. Maar een andere uitdaging die we hebben is, niet iedereen die bij ons komt werken is al volleerd en gecertificeerd monteur, werkvoorbereider, noem het maar op. Dus die hebben we op te leiden.
Ja,
maar,
want de technische mensen zijn gewoon op in Nederland. Hè? Die hebben allemaal een
precies. Baan. Ja, dus je gaat op zoek naar allerlei groepen die je kunt aantrekken. Om die kabels de grond in te krijgen. Om te zorgen dat het werk gedaan wordt. En dat betekent ook dat we creatief moeten kijken naar waar halen we de mensen vandaan. Maar ook hoe begeleiden we die nou in het vak. Want je kunt een heleboel dingen mensen aanleren. Dus kennis leren we aan. De vaardigheid om moffen te maken. Technische term. Om kabels aan elkaar te knopen. dat kun je leren in een afgeschermde omgeving. Maar buiten het doen, waar de omwonenden om je heen staan. Waar je in een straat staat te werken. Waar je in een team staat te werken met nog meer mensen. Waar niet continu iemand naast je staat die zegt, hey, pas op, als je dit doet, dan sla je een hele wijk uit de elektriciteit. Ja, dat begeleid je. Maar de mensen die begeleiden, op het moment dat ze begeleiden, kunnen ze geen kabelgrond in krijgen.
En dan gaat dus inderdaad je productiviteit naar beneden. Daar gaan we weer.
Precies. Ja. Daar zijn we weer terug bij de vraag waar je mee begon.
Ja.
Dus wij zijn ook aan het zoeken en aan het kijken naar hoe kunnen we er nou voor zorgen dat we dat slim oplossen. Dat we wel mensen afleveren in het veld die verantwoord, kwalitatief goed en veilig hun werk kunnen doen. Zonder dat we onze productiviteit benadelen daarop. Want we hebben een enorme opgave.
Kortom, er is nog steeds een grote belofte van alles wat digitaal is. Die belofte is nog niet echt ingelost. Of nog niet. Er zit nog heel veel potentie. Laten we het potentieel zien. En wat moet je nou doen om ervoor te zorgen dat je die potentie wel kunt bereiken. En dus kan genieten van de groei van de arbeidsproductiviteit. Dat hoor je zo.
Betere prestaties en gelukkige mensen. People Power.
Hajo Reijers en Joop Schippers, beide hoogleraar aan de Universiteit Utrecht. En Randy Dommerholt van Alliander in de studio. We praten over alle digitale ontwikkelingen die wij hebben geïncorporeerd in onze organisaties. Met het nogal toch een beetje vervelende nieuws dat het nog niet opgeleverd heeft wat het op zou kunnen leveren. Maar dat is wel even een beetje een soort gewetensvraag, Hajo. Is het zo dat er gewoon, ik bedoel, dit is wat erin zit, meer komt er niet uit? Of is het zo dat er veel meer in zit, maar we moeten dingen doen om ervoor zorgen dat het eruit komt?
Ik denk het laatste. Ik denk dat het een groot deel van die periode waar we nu in zitten te maken heeft met dat we eigenlijk beter moeten begrijpen hoe die technologie werkt. Joop zei in het begin ook bij het gebruiken van stoommachines die om zich heen gingen slingeren en mensen daar de fabriek door keilden. Dat gebeurt eigenlijk ook een beetje met AI. Dat we technologie aan het toepassen zijn waarvan we eigenlijk nog niet goed begrijpen wat, laten we zeggen, de neveneffecten zijn. We beginnen al een beetje te begrijpen wanneer het niet werkt. Dus ik denk ook dat het een heel belangrijk onderscheid is dat we maken. Dat we eerst een soort leercurve door moeten om te begrijpen wanneer AI eigenlijk gaat werken. We hebben het daarnet eigenlijk ook al gehad in het eerste blokje over de kwaliteit van data. Joop noemde ook, we begrijpen nu veel beter dat als we bepaalde dingen voor elkaar willen krijgen, dat die data, die kwaliteit omhoog moet gaan. En dat we daarin moeten investeren. Dat is een soort infrastructuur die je moet regelen voordat het echt gaat werken. Ik denk dat we nou eigenlijk op een punt uitkomen waarop we zien dat AI werkt zoals we dat hadden gehoopt en hadden gedacht. En dat we vervolgens zien dat er eigenlijk allerlei bij goed werkende AI toch allerlei effecten optreden die heel erg vervelend uitpakken als het erom gaat om productiever, effectiever en met hogere kwaliteit te werken. En dat in die fase zitten we eigenlijk om die effecten te begrijpen. Dus nogmaals, dat is iets heel anders dan dat de AI niet goed werkte. Dat krijgen we wel nu voor elkaar. Maar dat de AI werkt, maar we zien pas nu, leren we onder welke omstandigheden dat het geval is.
En noem eens zo'n neveneffect, omstandigheid waarvan je zegt van dat is gewoon, daar werkt het gewoon niet of werkt het niet zoals we willen dat het werkt.
Nou, ik kan nog een paar noemen. Eén eigenlijk hele belangrijke stroom is dat we nu begrijpen dat met AI het ontzettend, de manier waarop wij vooral generatieve AI gebruiken, dat is heel erg taalgericht. Nou, heel veel van de data die we hebben is helemaal niet taalgericht. Ook heel veel data wel. Het is een beetje moeilijk om dat precies in te schatten. De meeste data lijkt taalgericht. Maar we hebben heel lang in organisaties moeite gedaan om alles in tabellen te stoppen, in Excel sheets, in databases. Dat is hele gestructureerde informatie. Wat we nu doen is dat we die gestructureerde informatie, dat we die aan AI voeren en dat we daar vragen over stellen. Maar die generatieve AI kan helemaal niet goed rekenen bijvoorbeeld. En als het al lukt om daarin te rekenen, dan is de uitkomst die we krijgen is opeens iets taligs. Dan hebben we opeens niet meer een getal, maar iets taligs hebben we daaruit. Die we vervolgens niet meer kunnen optellen en niet meer kunnen uitrekenen. Dus wat je ziet is eigenlijk, en dat noem ik, dat is eigenlijk een soort blurring effect. Dat eigenlijk van een wereld die we eerst heel gestructureerd hebben gemaakt, dat we die nu aan het blurren zijn met het gebruiken van AI. En daar moet je dus heel erg voorzichtig mee zijn. Want AI doet precies wat we het gevraagd hebben. Maar we eindigen eigenlijk met iets wat misschien veel minder aantrekkelijk is voor de dingen die we willen doen. Dat is één van die effecten die we denk ik nu pas eigenlijk op het spoor zijn.
Ja, en het grappige is dus dat we hebben een nieuw gereedschap.
Ja.
Waar je heel veel leuke dingen mee kan.
Ja.
Maar dat gaan we inzetten voor dingen waar die niet goed in is.
Waar die niet goed in is.
Ja, dus je bent met een je bent met een Zwitser zakmes ben je een spijker in aan het slaan. Ja. Terwijl we gewoon een hamer hebben.
Nou, en er zijn, nou, als ik er nog twee mag noemen, er is nog een effect. Wederom, AI doet het goed. Hè? Maar iets dat AI, ook de generatieve AI in het bijzonder, heel goed in is dingen opkloppen. Je hebt iets kleins en iemand gebruikt dat om het wat wolliger, om het wat mooier te maken. Dus het is heel makkelijk om eigenlijk bestaande data die je hebt, om dat een beetje op te blazen. Maar we beginnen nu pas te merken dat het daardoor eigenlijk heel erg moeilijk wordt voor de ontvangende partij om nog te begrijpen wat er nou eigenlijk wordt verteld. Omdat je moet eigenlijk zoeken in dat bloemige, dat mooie, dat, wat nou de essentie is. Dus aan de andere kant van de ontvanger zitten nu mensen die zitten met AI, zitten ze gebruik te maken van diezelfde AI om te begrijpen wat nou eigenlijk de essentie was. Ja. Dus we blazen het op en we zijn het eigenlijk weer aan het terug. Dus dat is eigenlijk een soort opblaas effect dat je krijgt. En het laatste die ik wil noemen is dat we ook beginnen te merken dat door het gebruik van AI eigenlijk allerlei belemmeringen die we hadden en die ons in het dagelijks leven eigenlijk, die leken belemmeringen, maar die hebben het eigenlijk heel lange tijd voor ons hanteerbaar gemaakt om te werken. Door het gebruik van AI kun je eigenlijk zoveel dingen instantaan en over de hele wereld doen, dat er eigenlijk geen maat meer staat op hetgene wat we nu aan het genereren zijn. Waardoor het heel moeilijk wordt. Kijk,
geef eens een voorbeeld.
Nou, een goed voorbeeld is, ik zag bijvoorbeeld in het onderwijs. In het onderwijs is het heel erg makkelijk om, vroeger kon een docent, die schreef een syllabus en wat studenten moesten leren, dat was eigenlijk beperkt door wat de docent eigenlijk kon opschrijven. Ook wat hij of zij kon vertellen tijdens een college. Dus je had op een gegeven moment een syllabus van 80 pagina's. Handgeschreven. Nou, dat werden er op een gegeven moment 150 toen we erachter kwamen dat we met wordprocessors en pdf's konden maken. Nou, dat werd een stuk meer. Nu is het heel erg makkelijk om eigenlijk met AI eigenlijk allerlei informatie tevoorschijn te halen en komen we met een syllabus van 250 tot 300 pagina's. We kunnen studenten in die tijd, kunnen ze dat helemaal niet meer behappen of ze moeten dat doen door eigenlijk alles veel oppervlakkiger te bekijken. Nu begrijpen we dus dat door dat enorme opblazende effect, dat we eigenlijk iets aan het verliezen zijn. Dat we op een gegeven moment veel oppervlakkiger met bepaalde onderwerpen bezig zijn.
Ja, ja, ja. Dus door de bandeloosheid, door de grenzeloosheid, worden we niet ingeperkt. Je moet gelijk denken aan, ik heb ooit een heel leuk boek gelezen over de innovatiekracht van Lego. Dat toen zij alles loslieten, toen ging het heel goed met de innovatie. We verdienden geen geld meer. Mm-hmm. Toen ze gingen zeggen, oké, we gaan regels stellen aan de innovatie.
Ja.
Dat noemden ze innovating within the box.
Ja.
Want Lego zit altijd in de doos. Leuk.
Ja.
Toen werden ze succesvol.
Ja.
En toen werden ook de creatieve mensen weer veel creatiever. Omdat ze gewoon beperkingen hadden.
Ja. Dus die beperkingen blijken opeens heel belangrijk.
Die hebben wij nodig als mensen.
Nou, en ik heb nog wel een aanvulling erop.
Ja.
Een van de dingen die ik heel lastig vind, ook vanuit leren en ontwikkelen, is dat AI is eenrichtingsverkeer. Dus vraag AI om tot een conclusie te komen, dan krijg ik de conclusie op mijn bord. En als ik dan AI vraag, maar hoe ben je tot die conclusie gekomen? Dan is het niet meer terug te herleiden.
Ja.
Dus het is eenrichtingsverkeer. Dus ik kan, als ik iets laat optellen, het niet meer uit elkaar ontleden.
Ja, je hebt de berekening er niet meer bij.
Ik heb de berekening niet. Dus ik kan niet beoordelen waar de bloemigheid opgebouwd wordt en wat echt daadwerkelijk uit de organisatie komt.
Ja, ja. Ja. Ik herken dat bijvoorbeeld een gebied waar je zou verwachten dat AI heel erg goed toegepast kan worden. En dat is voor een deel is dat ook waar. Is bijvoorbeeld bij softwareontwikkeling. Software is ook taal. Programmacode is ook taal. Dus je zou verwachten dat daar AI een hele wezenlijke bijdrage kan leveren aan het sneller produceren van code. Er zijn hele tegenstrijdige resultaten over in hoeverre dat nou eigenlijk echt het geval is. Het is makkelijk om te genereren, maar wat blijkt, en het lijkt heel erg op wat jij vertelt, Randy, is dat programmeurs ontzettend veel tijd bezig zijn om eigenlijk te begrijpen wat er nou gegenereerd is.
Precies.
En soms meer tijd bezig zijn om dat te moeten begrijpen en om dat te corrigeren dan de tijd die ze nodig zouden hebben gehad om het te ontwikkelen.
Exact. Ja. Exact. Dus ik denk dat je daar ook al een deel van je antwoord hebt.
Ja.
Ten aanzien van je productiviteit.
Ja, zeker. De vraag is wel, hè, want het is altijd leuk als het over AI gaat. Voordat je het weet zit je in die AI-tunnel met z'n allen. En dan vinden we het allemaal superleuk. Want het is natuurlijk uitermate interessant om te zien hoe het allemaal werkt en wat het allemaal kan. Als we het weer even breder trekken naar gewoon technologie in de breedte. Wat gaat er dan mis? Waar, die hockeystick hebben we het over gehad. De investeringen die je moet doen. Maar waarom lukt het ons dan niet om sneller door die J-curve heen te komen? Want ja, met alle respect, 2005 is 20 jaar geleden. Dus als we 20 jaar lang aan die onderkant van die curve zitten, dan doen we iets niet goed. Ja, hajo.
Ja, ik denk dat de hele wereld eigenlijk verrast is geweest op een paar mensen na bijvoorbeeld hoe die generatieve AI, waar die opeens vandaan kwam. Dus dat is echt relatief nieuw. En daar moeten we inderdaad, zijn we echt nog wel leergeld aan het betalen. En er zijn een aantal dingen waarvan we ook best wel hard leers zijn. Ik denk dat iets is wat ik denk hoger management zich aan mag trekken in veel organisaties, is dat men zo enthousiast wordt over het potentieel van bepaalde technologie, dat men heel vaak vergeet om daar eigenlijk de werkende zelf bij te betrekken. Ik las een heel mooi voorbeeld van het weekend. Wout Koolmees gaf dat over het gebruik van AI binnen de NS. Waarin een AI werd gebruikt om eigenlijk voorspellingen te doen over wanneer bepaalde treinen kapot gingen. En de AI werkte daar heel goed in. Was daar ontzettend goed in staat om die voorspelling te doen. Maar de monteurs wilden simpelweg, die zeiden, ja, maar we hebben 20 jaar ervaring. We gaan echt niet naar luisteren. Die negeren dat helemaal. Ja. Dat is eigenlijk een verschijnsel dat je ziet bij het gebruik van technologie dat helemaal niet nieuw is. We weten dat er een ontzettende weerstand kan ontstaan op de werkvloer tegen het gebruik van nieuwe technologieën. We weten ook dat de enige manier om ermee om te gaan is om de mensen op de werkvloer te betrekken bij die toepassing daarvan. En dat
ja, en niet pas, als het alles al wordt geïnstalleerd en zegt, oké, hier kun je de kleurtje van de achtergrond veranderen.
En dat kan ik nu weer zeggen en dat kan ik herhalen. En dat lijkt iets wat eigenlijk elke keer weer...
Is dat het belangrijkste wat die goede adaptatie en dus gebruik en dus productiviteitsversnelling tegenhoudt?
Ik denk dat een van de allerbelangrijkste is. Een andere belangrijke factor zou zijn, als ik daarnaar kijk. Aan de ene kant is het meenemen van de mensen die op de werkvloer zelf. Het andere is, denk ik, dat je ook een perspectief moet scheppen voor mensen die geraakt worden door die technologie. Ik denk dat er ontzettend veel tegenstand tegen het gebruik van technologie ontstaat, doordat mensen onzeker worden daarover. Een van de verklaringen die we nog niet hebben genoemd, maar die ook vaak wordt genoemd bij waarom we die effecten, die arbeidsproductiviteitsstijging niet zien, is dat heel veel mensen stiekem die winsten voor zichzelf houden. Bang zijn om aan hun baas te vertellen dat ze eigenlijk veel sneller hun werk kunnen doen. Omdat ze simpelweg beducht zijn om dat te rapporteren. Want ja, dan krijgen ze misschien twee keer zoveel werk om te doen. Of worden hun werktijd gereduceerd.
Dus ze hebben eigenlijk meer vrije tijd tussen aanhalingstekens. Ze zouden meer kunnen doen, maar dat gaan ze niet doen. Omdat ze bang zijn dat ze anders te horen krijgen. Oh, nou prima, als je het ook in 4 dagen kan, krijg je voor 4 dagen betaald.
Absoluut.
Ja, dat lijkt me niet handig. Randy, ik ga even naar jou toe. Jij bent manager leren en ontwikkelen bij Alliander. Dus dit soort vraagstukken komen ongetwijfeld bij jou ook op je bord.
Zeker.
Als er weer nieuwe technologie is, dan moet dat ook weer geleerd en ontwikkeld worden bij mensen.
Ja.
Hoe herken jij dit? Zeg jij van, nou, wij doen dit ook nog wel eens verkeerd? Of we hebben een hele slimme manier om het juist tegen te gaan?
Nou, ik wou dat we dat laatste hadden. En ik wou dat we het helemaal
perfect deden.
Ja, joh. Hartstikke mooi. Maar natuurlijk niet. Want wij zitten in dezelfde wereld als waar Hajo in zit. En die Hajo beschrijft. Dus nee, wij hebben ook nog van alles te leren hierop. En aansluitend op wat jij zegt, Hajo, denk ik dat belangrijk is dat nieuwe technologieën ook bedreigend zijn voor onze mensen. Omdat je in je vakmanschap wordt geraakt. Je hebt 20 jaar lang gewerkt met hart en ziel op een bepaalde wijze. Daar komt een nieuwe technologie die zegt, joh, ga jij eens even aan de kant.
Ja.
Want deze technologie kan, nou ja, 10 keer zo snel als wat jij na 20 jaar kan doen. Dat doet iets met iemand. Dus ik herken wat je zegt. Mensen heb je mee te nemen. En tegelijkertijd heb je ook de uitdaging. Wij kunnen niet met 4000 monteurs. Of met 4000 mensen die buiten werken. Een nieuwe technologie gaan bepalen. En gaan introduceren. Maar dat we ze betrekken. Dat is absoluut heel belangrijk. En tegelijkertijd zie je ook. En zien wij ook. Hoe gaan we er nou voor zorgen. Dat deze mensen het wel aanleren. Maar ook zorgen dat we ze blijven zien. In de waarde die ze wel toe te voegen hebben. Dus wordt het meer iets wat erbij komt. En waardoor je je vak kunt uitbreiden. Dan dat we je gaan vervangen in je vak. Want dat is een heel ander verhaal. En dan heb je ook een ander verhaal te vertellen. En waar ik net al mee begon. We hebben onwijs veel technici nodig. Dus nee, we hebben je gewoon keihard nodig.
Ja, al zouden we je helemaal vervangen. Dan nog is er zat werk.
Er is zo verschrikkelijk veel werk. En voor ons zijn een van de manieren waarop wij onze vanuit L&D onze productiviteit meten of bijdragen aan de productiviteit is minuten terug aan onze business. Dus hoe kunnen wij ervoor zorgen dat de productiviteit van onze business omhoog gaat met onze leeroplossingen?
Oké.
Zo direct.
Je meten gewoon echt hoeveel minuten jullie besparen door...
Als wij meten, dan meten wij hoeveel minuten besparen wij onze business nu vanuit leren en ontwikkelen aan onze mensen.
Wauw.
Dus zo proberen wij dat te doen.
Hoe meet je dat?
Ja, dat is waanzinnig ingewikkeld.
Ja, maar, dat lijkt me ook, ja. Dat,
en soms is het heel makkelijk, hè. Soms heb je een opleiding die... dan heb je een klasje met een docent, duurt 3 weken. En als wij dat kunnen ombouwen door slim didactische methodieken in te zetten en we reduceren die 3 weken naar 5 dagen, dan hebben wij al een eerste stap gemaakt.
Ja.
Dus het begint ook klein. Maar zeker, we meten gewoon op allerlei manieren hoe we dat moeten doen. Dus dat is echt heel belangrijk. Ja. Dat je mensen blijft zien voor de waarde die ze hebben in onze organisatie. Tegelijkertijd hebben we ook een hele grote digitale club. Dus een hele grote club die met die digitale middelen bezig is. En ook daar ben je aan het kijken. Hoe kunnen we er nou voor zorgen dat we al die systemen slimmer, wijzer inzetten? En dan, people, process, system. Dus dan is het gaat om de mens die moet leren hoe het werkt. We hebben onze processen steeds beter op orde te krijgen. En ik denk dat onze processen vaak achterlopen ten opzichte van het systeem dat je implementeert. Je hebt een systeem dat vraagt misschien soms een ander proces om tot de juiste data te komen dan wat je had. En we hebben de juiste systemen te implementeren die passen bij de strategie die je voor ogen hebt.
Ja. Nou zei Hajo heel duidelijk, hè? Er is weer een nieuwe technologie. Daar wordt iedereen heel blij van. We kunnen vooral niet achterblijven. We kopen wat en we gaan ermee aan de slag. En we flikkeren het over de schutting. Ik zeg het even overdreven. Wordt ook altijd met veel meer beleid gedaan. Maar de eindgebruiker wordt te weinig betrokken. Heb jij nou een voorbeeld van een nieuwe technologie waar jullie mee bezig zijn, waarbij jullie dat anders doen? Waarbij jullie die eindgebruiker wel op een vroeg moment betrekken?
Nou, ik denk dat met name... En ik praat natuurlijk vanuit leren en ontwikkelen. Hè, dus ik heb niet overzicht over alles wat onze digital club bouwt en maakt. Want dat is echt ontzettend veel wat ze doen. Maar als ik kijk vanuit leren en ontwikkelen, vanuit learning and development, dan zijn wij bezig met een simulatie pilot, met een project om te kijken, hoe kunnen we onze begeleidingscapaciteit nou effectiever maken? Nou, dat doen we echt met mensen uit de business om te kijken wat helpt wel en wat helpt niet. En hoe kunnen we ook zorgen dat wat we bedenken geaccepteerd wordt door onze business?
Ja.
Dus hoe krijgen we dat voor elkaar? En dat betekent...
Maar je toetst dus die simulatie bij de vakmensen die eigenlijk de begeleiding zouden doen.
Die werken daaraan mee.
Ja.
Dus we hebben een aantal mensen en die kijken daarop mee. Om te zorgen dat datgene wat we bedenken, dat past. Maar dan zijn we er nog niet. Want je kunt 2 mensen hebben die meedenken en die meebepalen, zo moet het eruit zien en dit past. En dat is voor ons vrij normaal om dat te doen vanuit Learning and Development. Wij weten iets van didactiek, maar we weten bijzonder weinig van elektradistributie in de techniek. Als vak zelf. Dus daar hebben we onze experts voor nodig om dat met ons te doen. Nou, zo zit het ook met simulaties.
En even zodat ik het goed snap, hè? Wat is er technisch aan die simulatie? Het is niet dat iemand in een zaaltje staat, maar dat is...
Het kan bijvoorbeeld een VR-bril zijn. Dus we zijn aan het onderzoeken, moet dat via VR zijn? Nou, VR heeft zijn beperkingen, want je kunt vooral kennis laten zien via VR. Maar als je als monteur moet schakelen, dan kun je voorstellen dat er een handeling bij zit. Nou, dat gaat niet met VR. Dat kun je misschien aanklikken.
Ja.
Maar het gevoel van een schakeling, dat krijg je niet. Dus misschien moeten we daar iets met augmented reality doen.
Ja.
Of met digital twins die we moeten gaan bouwen. Nou, wat we daar moeten doen, dat doe je samen met de business, zoals wij dat zeggen. Maar dan ben je er nog niet. Dus dat is denk ik ook wat jij zegt, Hajo. Op het moment dat je dit doet, dan heb je het ook nog te laten adopteren. Dus het moet geaccepteerd worden door de mensen die ermee werken, dat de uitkomst hiervan daadwerkelijk goed genoeg is om te zeggen, als jij middels deze methodiek begeleid bent, dan is dat, heeft dat dezelfde waarde als wanneer jij door een collega bent begeleid op dat stuk binnen jouw opleiding.
Ja.
En dat is een uitdaging. Want dan kom je op het punt wat HAJO zegt. Ja.
Ja. Cool. We praten zo verder in de studio, want er valt nog veel meer te bespreken. En zoals altijd hebben we natuurlijk weer te weinig tijd. Want dit zijn nogal onderwerpen die we bespreken. Maar we gaan zo verder om het ook weer praktisch voor jou te maken als luisteraar. Wat kun je nou doen? Want er is een hoop potentieel en dat moeten we ontsluiten. En dat hoor je zo.
Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People Power. People Power.
Joop Schippers in de studio samen met zijn fijne collega HAJO Reijers, beide van Universiteit Utrecht. En Randy Dommerholt van Alliander te gast, de Manager Learning and Development al daar. Iedereen zit natuurlijk nu op het puntje van zijn stoel, want de potentie is nog steeds enorm. En dat zal iedereen ervaren van wat er allemaal komt. En helemaal natuurlijk met die hele AI-host die eraan komt. Want het geeft ons dan ook de mogelijkheid om het nu wel goed te doen. Wie is er aan zet, HAJO? Want de gemiddelde organisatie, daar werken meer dan één mens. Overigens zijn het er gemiddeld best wel weinig. Als je het MKB doorlicht, dan zijn het er maar een stuk of 10 geloof ik. Of 7 geloof ik zelfs. Maar wie moet er wat gaan doen? Bij wie, welke functionaris is dit? De hoofd IT? Of is dit is de hoofd HR? Of is het de hoofd innovatie? Of moet het CEO zelf aan de slag, de directeur?
Ik denk zelf dat eigenlijk de opdrachtgevers voor innovatieprojecten, dat die eigenlijk de grootste verantwoordelijkheid op dit moment hebben. Ik denk dat, dat zijn degenen die grote projecten, programma's entameren in organisaties, dat die zich eigenlijk moeten bewust worden van een aantal belangrijke factoren. Dus waar hebben we vandaag over gesproken? We kunnen misschien opsplitsen in de specifieke eigenschappen van AI, maar ook van technologie in het algemeen. Nou, als ik bij dat laatste mag beginnen, denk ik dat wij voor het algemeen gebruik van IT is het essentieel dat een opdrachtgever in een organisatie beseft dat behalve een investering in de technologie, er ook een grote energie, veel energie gestoken moet worden in het betrekken van mensen op de werkvloer. Ik denk dat dat een van de allerbelangrijkste punten is.
Als je dan kijkt, vanaf het begin af aan. Hè?
Vanaf het begin af aan. Ja. Daar moet budget voor zijn, er moet tijd voor zijn, er moet serieuze aandacht voor zijn. En ik denk ook dat erbij hoort dat wat betreft de doelen die je stelt voor zo'n innovatie, dat die ook verder moeten gaan dan, laten we zeggen, een bepaald systeem of een bepaald werkproces te verbeteren. Maar ze ook in het achterhoofd moeten hebben, of niet eigenlijk in het achterhoofd, maar in het voorhoofd moeten hebben van wat gebeurt er met die mensen die op dit moment daar werken.
Ja, dus wat betekent dit nou eigenlijk voor het dagelijks werk van mensen?
En wat is het perspectief voor mensen waarvan het werk heel erg gaat veranderen? Gaan we die iets anders aanbieden? Gaan we die trainen? Gaan we die opleiden? Gaan we die zelf misschien ook die innovatie laten leiden? Wat ook een mogelijkheid is. Maar dat hoort eigenlijk als onderdeel van het hele innovatieproject te zijn. Als je me dan vraagt van wat is het dan op het gebied van AI? Want dat is natuurlijk waar heel veel mensen nu over praten. Nou, dan ga ik eigenlijk even terug naar die stapjes die ik verteld heb over die neveneffecten, die moeten we leren begrijpen. Bijvoorbeeld, we zullen echt zelf moeten ingrijpen als we op een gegeven moment zien dat mensen met AI heel veel data gaan genereren. Misschien moeten we wel gewoon een quotum zetten van ik wil alleen maar korte rapporten in plaats van rapporten van 100 duimen. Korte e-mails, leg maar uit in 10 regels. Als we dat niet doen, dan overstromen we.
Ja, en het voordeel vind ik zelf wel, is dat je AI natuurlijk kan helpen door goede voorbeelden te geven. Hè? Dus ik maak er heel veel gebruik van. Ja. Maar het voordeel is, ik heb heel veel content. Ik heb boeken geschreven, ik heb blogs geschreven. En als ik die voorbeelden geef, zelfs met instructies voor workshops. Hè, als je die voorbeelden geeft, zeg nou, dit zijn goede voorbeelden.
Ja.
Dan kan die daar gebruik van maken om het ook goed te doen.
Hè?
Dus als je algemene AI-vragen stelt, dan krijg je een soort algemene slurry. Daar heb je niet zoveel aan.
Nee, en ik denk dat dit wel werkt. Ik denk dus dat een hele goede kijk is daarop. Maar heel vaak zijn we AI aan het gebruiken op een bepaald stukje van een groot systeem te verbeteren. En ik denk dus ook dat innovatieprojecten die we in organisaties doen, degene die opdrachten daarvoor geven, ook voor open moeten staan dat eigenlijk de scope groter wordt dan het speciale stukje dat we verbeteren. Wat zijn nou eigenlijk de effecten? Kijk, ik ben zelf hoogleraar op het gebied van werkprocessen. Ik denk zelf dat het heel vaak is dat je een blik moet hebben over een groter proces waar AI een deel van uitmaakt. En dat je dus heel goed moet kijken naar van wat zijn nou eigenlijk die effecten in die hele keten.
Ja, ja.
Er is bijvoorbeeld ook heel veel aanwijzingen dat bijvoorbeeld in de medische zorg dat AI een veelheid van signalen kunnen genereren. Bijvoorbeeld signaleringen dat er iets niet goed gaat met de patiënt. Maar als de AI vervolgens allerlei signalen gaat genereren dat er mogelijke risico's zijn bij, dan zul je dus mensen moeten hebben die naar al die signalen gaan kijken.
Waardoor ze meer werk krijgen.
Waardoor ze veel meer werk krijgen. Dus die effecten, dat de detectie is misschien beter geworden, maar die effecten van wat voor extra werk dit genereert, dat zal eigenlijk in de scope van die projecten moeten worden getrokken.
Right. Randy.
Ja.
Vakgenoten van jou die luisteren. Wat zou je ze aanbevelen? Om ervoor te zorgen dat er meer effect is. Positieve effecten van al die prachtige IT-investeringen?
Ik denk dat het eerste is wat ik ze zou aanbevelen. Zorg dat je je processen goed op orde hebt. Zodat datgene waar je AI op gaat inzetten. En het is eigenlijk in het verlengde van wat jij zegt, Hajo. Dat het ook ergens op kan landen. Anders dan laat je AI landen op drijfzand. En dan krijg je, nou ja, precies wat jullie ook concluderen. Veel meer slurry, zoals je dat zo mooi zei. En dan voegt het eigenlijk geen waarde toe. En ben je veel langer de tijd kwijt om sens te maken van wat je krijgt.
Ja.
Zorg dat je processen goed op orde zijn.
Zit er ook nog een andere kant aan? De uitprobeer, aanklooi, knutselkant? Van...
Zeker. En dat moet je vooral in mijn vak doen. Want in leren en ontwikkelen zitten onwijs veel mega creatieve mensen. En daar kan het een ontzettend leuke en goede aanvulling op zijn. Op alles wat je bedenkt en verzint om opleidingen beter te maken.
Dus zo kom je er natuurlijk ook achter wanneer het wel nuttig is en wanneer het niet nuttig is. Gewoon door het zelf uit te proberen.
Zeker. En ik denk dat we binnen R&D ontzettend veel gebruik kunnen maken van AI. Je ziet ook dat er ook mijn team wordt er volle bak mee geoefend en geëxperimenteerd op allerlei verschillende niveaus. Van het herschrijven van een e-mail zodat je wat vriendelijker naar je collega overkomt. Tot echt het herontwerpen van of voorstellen doen voor ontwerpen van opleidingen. Het uitschrijven van allerlei analyses. Ik heb deze mail gekregen, maak een analyse. Hoe zou je een voorstel maken voor een nieuwe opleiding? Dus het kan ons echt wel heel veel opleveren. Maar ik blijf ervan overtuigd dat als we de basis niet op orde hebben, als je je data niet op orde hebt, als je je processen niet op orde hebt, dan blijft het in de marge vooral een creatieve aanvulling op wat we doen. Maar gaat het niet fundamenteel ons werk beter maken? En gaat het ook onze productiviteit niet fundamenteel omhoog trekken? Dus dat zou denk ik mijn...
En gaat het daarmee niet onze structurele krapte op de arbeidsmarkt helpen? He, want dat is natuurlijk gewoon uiteindelijk waar we met z'n allen last van hebben en voorlopig nog wel even zullen houden.
Ja,
Joop, dat hebben we van Joop geleerd.
Gelukkig is L&D daar niet in zijn geheel verantwoordelijk.
Nee, dat zou wat zijn. Dus dan slaap je echt niet meer s'nachts.
Nee, en mijn collega's die luisteren ook niet.
Ja, ja. Joop, stel je voor dat we het allemaal voor elkaar krijgen. Dus het lukt ons wel om die potentie los te laten van al die investeringen die we gedaan hebben en aan het doen zijn. En dan weet ik dat jij een wetenschapper bent en dus zult zeggen, daar is geen onderzoek naar gedaan. Misschien ook wel. Maar wat kan het ons helpen? Dus wat is die potentie? In hoeverre kan dit ons helpen met die echt enorme uitdaging op de arbeidsmarkt? Dat we, of we staan met z'n allen met de handen aan het bed. Of we zijn met z'n allen straks sleuven aan het graven voor Allianz. Of we zijn met z'n allen in het leger. Maar alle drie tegelijk, dat wordt lastig.
Nou ja, en daar denk ik dat technologie dus enorm behulpzaam bij kan zijn. Alleen, we moeten dan wel kiezen. Gaan we dan de investeringen doen in het graven van sleuven? Of gaan we al onze investeringsmiddelen voor AI, voor technologie, richten we die op de zorg? Of op defensie? Ik bedoel, we hebben nu afgesproken, we gaan meer geld uitgeven aan defensie. Maar kiezen we er dan voor om, mannen en vrouwen in loopgraven te laten kruipen? Of zeggen we van nou, die hele volgende oorlog, dat wordt een droneoorlog. En daar hebben we eigenlijk amper mensen meer bij nodig.
Ja.
Het vergt dus vooral het maken van goede en gerichte keuzes. Ik bedoel, en de investeringen zoals die de afgelopen 50 jaar op dit terrein gebeurd zijn. Dat zijn natuurlijk toch vooral investeringen van laat duizend bloemen bloeien. En daar komen hele goede dingen uit. Maar laat ik zeggen, er komen ook dingen uit zoals VAS versus Betamax. Dat er heel veel geïnvesteerd wordt in een systeem wat technologisch superieur is. Maar wat het uiteindelijk aflegt op basis van commerciële overwegingen. Of nou ja, wat voor machtposities enzovoort. En ik denk dus dat vooral heel belangrijk is dat er de komende jaren dat er meer coördinatie plaatsvindt. Ik bedoel, dat geldt in ieder geval vanuit het perspectief van het midden- en kleinbedrijf. Ik bedoel, al die hele goede bedrijven, maar die hebben geen kaas gegeten van hoe doe ik nou gerichte investeringen om te zorgen dat ik straks met minder mensen en dan ook nog voor minder mensen voor die of die specifieke taak nodig heb. Dus dat zul je op een of andere manier moeten coördineren. Dat kan op sectorniveau. Maar eigenlijk moet er weer een landelijke investeringsstrategie komen. We hadden tot niet heel lang geleden het Nationaal Groeifonds. En dat was bij uitstek een instrument waarmee je dit zou kunnen sturen. Met inderdaad het maken van keuzes. Zetten we ons geld in op sector A of zetten we ons geld in op sector B? Want dat geld is natuurlijk ook maar eindig. En als je dat dus doet, vergelijk de keuze die Kennedy in de tijd gemaakt heeft van we willen een mens op de maan zetten. Dan is er dus gericht gewerkt om dat te doen. En als je dat doet, dan zijn al die slimme mensen die overal werken, die zijn best in staat om dat voor elkaar te krijgen. Maar dan moet je dus wel allemaal naar hetzelfde doel toespelen.
Ja. Ja, en ik hoor jij dus ook zeggen, de markt gaat het niet vanzelf oplossen.
Zo is het.
Die keuzes. He, want die markt gaat dan zorgen dat wij nog meer geld gaan uitgeven of nog langer op een platform zitten.
Ja. Ja.
En daar worden we dan weer allemaal niet breder welvarend door. Ja. Ik vond het superleuk dat jullie waren. Je hoorde Hajo Reijers en Joop Schippers van de Universiteit Utrecht. Er zijn nog veel meer afleveringen die wij maken over de Future of Work. Dus ga die vooral luisteren. Dat kan natuurlijk allemaal via de bekende podcastkanalen. En bijzondere dank aan Randy Dommerholt, Manager Learning and Development bij Alliander. Fijn dat je er was, Randy.
Nou,
en dank voor alle mooie voorbeelden. En jij natuurlijk, dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering. Dit was nummer 611. Wat, hoeveel? Ja, 611. Dus er valt nog wat te beluisteren. Tot de volgende.
Meer luisteren? Ga naar peoplepower.radio en abonneer je op onze podcast.